Wij lezen uit Gods woord uit 2 Koningen 5. De eerste 10 versen en vers 14 tot en met vers 17. De schriftlezing is deze middag 2 Koningen 5, vers 1 tot en met vers 10. En vers 14 tot en met vers 17. We zingen aan het
Naaman de Syriër. Naaman nu, de krijgoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouwen: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw kleren gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo nam Naaman met zijn paarden en met zijn wagens en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. En uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Vervolgens vanaf vers 14. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zei: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffers of slachtoffer andere goden doen, maar de Heere.
We komen vanmiddag in aanraking met een tiener in Syrië, in Damascus. En zij spreekt heilig. Thema zondag: wees heilig. Tekst voor de preek vindt u in 2 Koningen 5, het derde vers. Deze woorden: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Gemeente, jongelui, wanneer ben je schijnheilig? Oh ja, als je niet eerlijk bent. Als je je anders voordoet dan je in het echt bent. Dan laat je je echte gezicht eigenlijk schuilgaan achter een masker. En je begrijpt, ja, dat is niet zo positief. Het is veel mooier als je eerlijk bent. Oprecht. En het is nog mooier als je christen bent en heilig wil leven. Dan ben je niet schijnheilig, maar schijn je heilig. Dan verspreid je het licht van Christus? De vraag is, wie ben jij? Schijn jij heilig? Dat is het thema voor de preek. Schijn jij heilig? 3 gedachten. We letten op een barmhartige tiener. Een bevlogen loods. En een zegenrijke getuige. Dus een barmhartige tiener, een bevlogen loods en een zegenrijke getuige. Kijk, daar zit ze in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Over wie hebben we het? Over een Joods tienermeisje. Wat doet ze in Syrië? Nou ja, dat is een heel verhaal. Ze is in het noorden van Israël opgepakt door Syrische soldaten toen ze nog klein was. Hè. Vers 2 heeft het over een kleine jonge dochter, een kind dus. Misschien kun je het wel een beetje vergelijken wat er met haar in de Tweede Wereldoorlog gebeurde tijdens een razzia. Er kwamen de Duitse soldaten een straat binnen en dan pakten ze zomaar willekeurig soms mensen op. Ze werden in een nekvel gegrepen en op een wagen gezet, op transport gezet. Ze werden meegenomen, afgevoerd. En soms in koele bloeden afgemaakt, doodgeschoten. Syrische soldaten hebben dit Syrische meisje opgepakt en meegenomen. Hoe is dat gegaan? Was ze aan het spelen? Of liep ze net over straat op weg naar haar opa of oma? Of ging ze net een boodschapje doen? Heeft ze toen al harde handen vastpakken, pakten geschreeuwd, tegengestribbeld, gehuild? Ja, ze was machteloos. Ze kon niks beginnen. Of ze wilde of niet, ze moest mee met onbekende mannen naar een onbekend land, een onbekende omgeving. Dit meisje is slachtoffer van oorlogsgeweld, van kinderroof. En uiteindelijk is ze terechtgekomen in het huis van Naaman, een hele belangrijke legeraanvoerder van de Syriërs. En daar in zijn huis is ze aan het werk gezet. Inmiddels is ze wat ouder geworden, hè, want vers 4 heeft het niet meer over wat in vers 2 staat. Die kleine jonge dochter, nee, nu staat er een jonge dochter, een tiener. Hoe oud zou ze zijn? Jaar of 13 misschien, 14, 15. Als slavin moet ze de vrouw van Naaman assisteren in de huishouding en allerlei klusjes doen. Misschien wel eten koken en mevrouw Naaman van Naaman helpen bij het aan- en uitkleden. Wat heeft deze tiener veel meegemaakt? Dat is eigenlijk gewoon traumatisch. Er is heel weinig inlevingsvermogen voor nodig om te beseffen dat dit meisje vragen moet hebben gehad. Zal ik mijn vader, zal ik mijn moeder ooit nog weer terugzien? Waarom is het allemaal zo gegaan? Al haar toekomstdromen, heel haar leven is in één klap zo onderuit gehaald. Net wat zo belangrijk is als je jong bent, toch? Dan droom je van een mooie baan. En je wilt graag een leuke vriend ontmoeten, vriendin. Je wilt misschien wel trouwen. Je ziet een heel leven zo voor je liggen. Je hebt allerlei idealen. Maar ja, dat is bij deze tiener gewoon de bodem ingeslagen. Ze is een slavin. Ze is niet vrij. Ze kan niet doen wat ze graag wil. Er is eigenlijk niet echt toekomstperspectief voor haar. Ze is een soort van gevangene. En uitgerekend zij. Deze tiener. Die krijgt te horen en die krijgt door, mijn meester Naaman is ziek. Ernstig ziek. Dit gaat zijn dood worden. En dokters kunnen hem niet helpen. Wat doet ze dan? Hoe reageert ze dan? Nou, wat zou je verwachten? Je verwacht dat ze denkt of misschien ook wel uitspreekt, net goed, eigen schuld. Want Naaman is maar niet alleen de meester voor wie ze moet werken. Nee, hij is ten diepste verantwoordelijk voor wat de soldaten hebben gedaan uit Syrië. Die hebben haar van haar vrijheid beroofd. Daar is hij op aanspreekbaar. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Naaman is de generaal van de vijand van Israël. Hij heeft haar ten diepste van haar vrijheid beroofd. En nu is hij ziek, nu is hij melaats en nu zal hij sterven. Nou, laat dat maar lekker gebeuren. En van mijn part worden alle Syriërs melaats. Zoiets zou je verwachten, toch? Je verwacht dat ze misschien wel leedvermaak heeft. Dat ze vol wrok en vol haat zit tegenover Naaman. Nee, maar niks van dat geval, van dat alles. Wat zie ik wel? Dat ze heilig schijnt. Ze doet wat je niet zou verwachten. Ze zegt, ach, was mijn heer, mijn meester maar bij de profeet in Israël in Samaria, dan zou die op zeker genezen worden en van zijn melaatsheid afkomen. En dat zegt ze niet omdat ze er niks van meent. Dat klinkt wel aardig. Nee, ze is niet schijnheilig. Ze doet zich niet anders voor. Ze meent het echt. Ze schijnt heilig. Ze verspreidt licht. Ze verspreidt licht in het leven van Naaman en zijn vrouw, waar het ineens zo donker is geworden. Weet je wat deze tiener is? Ze is barmhartig. Barmhartig? Ja. Dat is een woord in het Oude Testament dat te maken heeft met de baarmoeder van een vrouw. Een woord dat te maken heeft met de moederschoot. En ja, als je zwanger bent als vrouw, dan ben je heel bewogen met dat wat onder je hart groeit. Dan ben je heel betrokken op je kindje in de moederschoot. Nou, deze tiener is barmhartig, is heel bewogen met Naaman. Ze is barmhartig, warmhartig. Dat is te merken. Want ze zegt, ik zou zo graag willen dat je niet meer ziek bent. Ze heeft oog voor haar naaste in nood. En wat is het mooi als ik dat ook heb en jij dat ook hebt. Nou zeg eens, schijn jij op deze manier ook heilig? Schijn jij heilig door barmhartig te zijn? Niet alleen voor je vriend, niet alleen voor die aardige buurvrouw van je, maar ook voor diegene waar je het niet zo op hebt. Gun je die ook het allerbeste? Ben je ook barmhartig voor die ene bij jou in de klas waarvan jij zegt, moi. En is dat dan te zien? Omdat je een luisterend oor biedt. Omdat je een goed woord spreekt. Omdat je die ander die niet zo in de groep ligt erbij probeert te betrekken. Omdat je voor die ander bidt. Heb je een open oog, een open hart voor een ander die het moeilijk heeft, die misschien wel tegen de toekomst opziet, die teleurstelling heeft opgedaan, misschien wel beschadigd is door wat er is gebeurd en uit zijn of haar evenwicht is. Kijk, misschien pak je in deze tijd van het jaar wel een terrasje. Zeg je, ja, dat vind ik wel aardig zo met mijn vrienden, even wat drinken, gezellig. Nou, zei iemand pas tegen mij, ik vind het ook leuk om een terrasje te pakken. Kan ik een beetje mensen kijken? Vind ik leuk. En dan kijk je zo naar mensen en dan zeg je, jongen, zegt die ziet er zo uit en die ziet er zo, die gedraagt zich zo, die komt uit die cultuur en die komt uit die cultuur. En misschien denk je dan wel, dat vind ik helemaal drie keer niks. En misschien zeg je ook, dat vind ik wel aardig. Maar kijk je ook wel eens met een warmhartig hart naar een ander, naar andere mensen. Mensen die God geschapen heeft. Mensen die net zo goed als dat ik en jij op weg zijn naar de ontmoeting met God. Die over de weg van het leven naar een eeuwige bestemming gaan. En wat missen zij veel als ze God niet kennen. Ik zeg niet dat je dan van die stoel moet afspringen, naar de ander moet toerennen en direct moet gaan evangeliseren. Maar het begint hier van binnen, hè? Laat het je koud. Of ben je betrokken op die ander? Ben je betrokken op het zielenheil, zeggen we dan heel plechtig, van de ander? En herken je het verlangen van deze tiener uit Damascus die zegt, och, ook was je maar bij de profeet in Israël, bij de God van Israël. Ja, zeg je, hoe kun je dat zijn? Warmhartig, hoe kun je dat schijnen? Hoe kun je dat verspreiden? Waar kun je dat leren? Dat kun je leren van de barmhartige hoge priester. Dat kun je leren van de Heer Jezus die volkomen heilig was. En heilig deed, heilig scheen. Jezus was met innerlijke ontferming en van binnenuit bewogen met mensen die het moeilijk hadden. En hij ging hen ook helpen, maar het begon hier van binnen. Hij zag hen. En hij was er voor hen. En waar ik mezelf laat helpen en waar ik mezelf laat leiden door deze barmhartige hoge priester, dan mag ik ook een beetje op hem gaan lijken en ook heilig gaan schijnen. Dan maakt de Heilige Geest mij het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig. Verbonden aan die barmhartige hoge priester. Ben ik niet hard voor een ander, maar heb ik een hart voor een ander. Net als Jezus. Een tiener uit Damascus, die schijnt heilig. Ze is een barmhartige tiener. Maar ze schijnt ook op een andere manier heilig. Want ze is ook een bevlogen loods, onze tweede gedachte. Een bevlogen loods. Ja, dit meisje lijkt echt een beetje op een loods. En je weet wel hè, wat een loods is. Een loods is een speciaal opgeleide kapitein om schepen veilig over het water naar de haven te leiden. Zo'n loods die gaat aan boord van een schip, komt daar in de stuurhut. De schipper, de kapitein, blijft eindverantwoordelijk, maar hij heeft verstand van zaken en hij zegt, nou, je moet zus en zo varen. Dit is de koers, dit is de goede snelheid. Je moet rekening houden met de lokale omstandigheden. Het weer is zus en zo en de diepte is hier zus en zo. Je houdt rekening met getijden en zo geeft die loods advies. Nou, dit meisje is een soort loods. Over de woelige zee van het leven. Nou, man is erg ziek. Loods ze hem naar de veilige haven. Daarheen, zegt ze. Naar Israël toe. Naar de profeet toe. Naar de God van Elisa toe. Naar de haven toe van de God van Israël. Ze loodst naar Aman via zijn vrouw. Och, zegt ze. Dat klinkt als een aansporing, hè? Och, was Naaman nou maar bij de profeet in Israël. Ik ken een profeet, hoor, zegt ze. Ik ken een God daarheen. Deze tiener getuigt van God. Hoe is dat mogelijk? Waar komt dat vandaan? Nou, dan moeten we in gedachten even terug naar Israël. Want daar is ze, toen ze klein was, zelf geloodst. Ik bedoel, deze tiener heeft thuis in Israël onderwijs gekregen in de Bijbel. Het woord van God, de wetten van God. Kijk, ze zit nu in Syrië, in Damascus. En daar is echt helemaal niemand die met haar de Bijbel leest. En er is niemand die met haar bidt. Maar haar ouders hebben haar wat meegegeven in de opvoeding. Ze hebben haar verteld over de God van Israël, over zijn trouw en over zijn genade en over zijn machtige daden. En ze hebben haar verteld over de profeet Elisa, want ze weet precies wie de profeet is. Hebben haar ouders het leven met God haar ook voorgeleefd? Het zou zomaar kunnen dat die ouders van dit meisje, dat de ouders waren die hoorden bij die 7000 die de knieën niet hebben gebogen voor de Baal. Is het woord van God aan haar hart toegepast toen ze nog heel klein was en in Israël woonde? Of misschien later toen ze in Damascus zat? En was dat een gebedsverhoring? Een gebedsverhoring op de gebeden van haar ouders. Hebben haar ouders haar elke dag, sinds ze weg werd gevoerd, opgedragen aan de troon van Gods genade? Misschien ook wel hebben ze gebeden voor andere kinderen, mochten die nog thuis zijn, maar hebben ze extra gebeden voor hun dochter in Syrië. In ieder geval Deze tiener verwijst de grote Naaman. Dat wordt met nadruk gezegd, hè? Ze verwijst die grote Naaman naar de grote God. En als je daarover nadenkt, moet je dan niet zeggen dat daar de leiding van God achter zit? En dat de Heilige Geest in haar hart werkt. En dat de Heilige Geest daar deze woorden in de mond geeft. En mag ik dan vanmiddag ook even naar de ouders kijken in de kerk? Want heb je als vader en moeder een grote, belangrijke taak. Je hebt je ja-woord gegeven om je kind, om je kinderen op te voeden met Gods woord. Om het godzalig op te voeden, om met hen de Bijbel te lezen, om de Bijbel voor te leven. Daar maak je je toch niet makkelijk van af. En je laat toch niet na om je gebeden voor je kinderen omhoog te zenden tot God. Heren, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveert u ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze ooit meer eruit kan branden. Ook niet als Satan en als de tarwe zift. Houd gij mijn kinderen vast, ook als ik ze los moet laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren. En laat ze nooit van u vervreemden. Nooit hun leven lang. We gaan terug in gedachten naar Damascus. Een jonge Jodin, getuigd van Gods macht. Ja, en dat doet ze met groot vertrouwen. Want moet je eens letten op wat ze niet zegt. Ze zegt niet, ja, nou ja, wellicht hoor, dat de profeet je kan helpen. Het zou kunnen dat, als het meezit dan. Ja, Naaman, als jij niet meer Israël invalt als legeroverste, nou dan is de kans groot dat. Nee, ze is heel stellig. Was je maar bij de profeet van God, dan zou je genezen zijn. Waarom is ze zo zeker van haar zaak? In Lucas 4, vers 27, lees je dat de Heer Jezus zegt dat er in de tijd van Elisa veel Melaatse mensen waren in Israël. Maar, zegt Jezus dan, geen een van die Melaatse mannen of vrouwen is toen gereinigd, behalve Naaman de Syriër. Dus je kunt niet zeggen, ja, ze wist dat, hè. De profeet Elisa stond er onbekend. Er waren heel veel Melaatse mensen toen. En die gingen allemaal naar Elisa toe en Elisa maakte ze allemaal beter en rein. Ja, maar waarom is ze dan zo zeker van haar zaak? Omdat ze groot denkt van de profeet. Of moet ik zeggen van de God van de profeet. De machtige, goede God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. En nee, het is niet zonder risico wat ze zegt. Ze zegt dit als slavin tegen een machtige heiden. Stel dat Naaman nu op pad gaat en niet beter wordt en straks terugkomt. Dan zegt hij, terwijl hij heel boos is, jij hebt gezegd dat, maar er is niks van waar. Dan zou hij haar zomaar kunnen martelen, zomaar kunnen doden. Maar nee, deze tiener denkt groot van God. En als een loods in dienst van de grote kapitein loodsen Naaman naar de goede plek, naar de veilige haven. En jij? Ben jij ook een loods? Voor anderen schijn jij op die manier heilig? Mooi als je op jonge leeftijd een groot vertrouwen op de Heere hebt en tegen iemand anders durft te zeggen die ziek is of die het moeilijk heeft, je moet bij God zijn hoor. Hij kan je beter maken. Hij zal zijn hand als je naar hem toe gaat onder je leven houden. Mooi als de gelegenheid ervoor is dat je een ander doorverwijst naar de profeet. Jezus Christus. Christus. Durf jij het te zeggen? De Heer is goed en hij is machtig en hij is genadig, zoek het bij hem. Durf jij het te zeggen? Omdat je zelf een groot vertrouwen op God hebt. Omdat je ontdekt hebt. Misschien wel in verdrietige omstandigheden. Maar God is mijn trooster. Hij laat mij niet in de steek. Het is niet zo dat God 1, 2, 3 al mijn problemen heeft weggenomen. Maar ik weet wel dat ik veilig ben bij hem. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij heeft mijn zonde vergeven. Kom, ga jij ook naar hem toe? Of ben jij geen loods voor een ander? Heeft dat misschien te maken met dat je nog weinig weet? Ben je misschien niet christelijk opgevoed? Nee, dan ben je niet minder. Dan mag je ook meer onderwijs krijgen. Van de grote meester. Dan wil hij je bij de hand nemen. Dan mag je gaan zitten aan zijn voeten. Ja, zeg je, ik wil dat wel graag, heilig schijnen en barmhartig zijn en een loods zijn voor een ander, maar hoor eens, ik vind dat moeilijk. En ik voel me ook vaak een eenling, ik heb veel te maken met andersgelovigen en met niet-gelovigen. En dat vind ik gewoon lastig. Nou ja, ik lees ook nergens in de Bijbel dat loods zijn, getuige zijn, makkelijk zou zijn. Als je graag aan boord wil komen, hè, bij die ander, op dat schip. Om de goede koers te wijzen. Ja, dat schip kan zeg maar heen en weer schudden. En als je dan met zo'n touwladder omhoog moet, dat is wel even tricky. Dat gaat niet zomaar even. Dus het is soms zo moeilijk om aan boord te komen bij die ander. En om die goede weg te wijzen. Dat is zo'n hele klus soms. Maar weet je, getuigen is wat anders dan overtuigen. En daarom blijf vooral groot denken. Van God en vertrouw op hem en laat je leven leiden door hem. Ja, zeg je, mooi verhaal allemaal, maar ik heb geen interesse. Hoe komt dat? Bepaal jij je eigen koers? Ken je de omgang met God niet? Heb je geen zin om heilig te schijnen? Ben je heel anders dan deze tiener? Schuif je wat je hebt meegekregen in de opvoeding misschien min of meer zo aan de kant? Jij zegt, als het aan mij zou liggen, ga ik niet meer naar de kerk. Ik vind het saai, het duurt lang. Het is bovendien bloedheet hier in de Maranatha-kerk. Het zegt me niet veel, het raakt me niet. En misschien ben je ook wel teleurgesteld geraakt in God of in de kerk. En je hebt nou niet echt het idee dat God jou ziet. En dat hij om je geeft. Mag ik dan vanmiddag een loods voor je zijn? Mag ik nog meer dan dat tienermeisje je wijzen op de grote profeet, de Heer Jezus Christus? Bij hem ben je welkom met alle vragen die je hebt en die je misschien helemaal nog niet zo durft te delen met je vriendengroep. Bij hem ben je welkom om te schuilen met je melaatsheid. Want dat weet je denk ik wel, hè? In de Bijbel is melaatsheid ook het beeld van de zonde, zoals we dat ook zongen met Psalm 51. Ja, dat betekent wel dat ik als zondig mens onrein ben en voor God niet kan bestaan. Dat betekent dat ik een vijand ben van God. Dat betekent dat ik zonder hem maar wat dobber op de levenszee en niet goed zal uitkomen. Maar mijn eeuwige ondergang tegemoet ga. En daarom, ik kom tot hem. En je hoeft je voor Jezus niet mooier voor te doen. Niet heiliger te schijnen dan je in werkelijkheid bent. Hij wil van je van een vijand een vriend maken. Een tiener uit Damascus. Is een loods voor Naaman via zijn vrouw. Wat werkt dat uit? Onze laatste gedachte. Een zegenrijke getuige. Nou, dit meisje wijst Naaman de weg naar de veilige haven. En kijk, die grote Naaman met dat grote schip van hem, zijn levensschip, die stuurt zijn schip naar de haven toe. Hij wendt de steven naar Israël. Hij gaat op reis. Wat vind je daarvan? Ik vind dat heel wonderlijk. Ik vind dat ook heel apart. Ik bedoel, een loods komt niet ongeroepen aan boord. Nee, dan is er altijd een schipper die graag gebruik wil maken van een loods. Om zonder schade in de veilige haven te komen. Maar heeft Naaman tegen dat tienermeisje gezegd, kom aan boord als loods? Ik heb jouw advies nodig. Heeft hij advies gevraagd? Ik lees er nergens over. Ongevraagd geeft ze advies. En hoe reageert Naaman daarop? Naaman zegt niet, ja hallo, wie denk je wel niet dat je bent? Je bent een slavin. Een gevangene van mij. Waar bemoei je je mee? Jij trekt veel te grote schoenen aan. Maar nee, dat zegt hij niet. Hij laat zich raken door haar woorden. Hij laat zich leiden door haar woorden. Hij laat zich in beweging zetten door haar woorden. En dat is niet alleen heel apart. En dat is niet alleen heel wonderlijk. Maar dat is toch ook wel heel bemoedigend. Want God gebruikt deze Joodse tiener om Naaman op de goede plek te krijgen. Goed, het gaat niet vanzelf. Maar uiteindelijk maakt die grote Naaman zich klein voor de grote God van Israël. En gaat hij in gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid, kopje onder in de Jordaan, tot 7 maal toe. En komt hij terug met een schone huid. Het huid van een jong kind. En belijdt Naaman de grootheid van God. En zegt hij, ik wil God gaan dienen. Hij komt anders thuis dan dat hij wegging. Gezond, genezen. Naar lichaam en naar ziel. Aan wie heeft hij dat te danken? Aan dit meisje. God gebruikt haar woorden. Ze heeft niet zoveel gezegd. Een paar woorden maar. Maar als ze had gezwegen, als ze nou niks had gezegd, als ze nou niet had getuigd, dan was Naaman ziek gebleven, was hij uiteindelijk overleden, had hij zeker niet de genade en de macht van Israëls God ondervonden. Maar nu wel, want een tienermeisje scheen heilig, sprak heilig. En de Heilige Geest heeft dat licht wat zij verspreidde, die woorden die ze sprak, hij heeft dat geheiligd aan het hart van Naaman. Hij heeft dat zegenrijk gemaakt, vruchtbaar gemaakt, zodat hij in beweging kwam en bij God kwam. Deze tiener is een zegenrijke getuige. Hoor je dat? En wat heeft dit jou als jongere te zeggen? Zou het niet dit zijn? Dat de Heer ook zomaar jouw woorden zou kunnen gebruiken. Om een ander bij de Heer Jezus te krijgen. De Heer kan een opmerking, een paar woorden maar misschien, gebruiken om iemand anders na te laten denken. En in beweging te zetten. Naar God toe. Misschien denk jij, ja, maar ik ben niet zo belangrijk. En je vraagt je af, zou God mij wel willen gebruiken? Dat is een goede vraag. Maar dan heb ik een andere vraag voor je. Was deze slavin, deze tiener, was zij belangrijk? Had zij naam gemaakt? Nee, ze staat zogezegd helemaal onder aan de maatschappelijke ladder. We weten niet eens hoe ze heet. We kennen haar naam niet eens. Het wordt ons niet verteld. Is dat je trouwens wel eens opgevallen? Dat je in de Bijbel wel meer mensen tegenkomt waarvan we de naam niet weten, maar die toch zegenrijk waren voor anderen. We hebben het over een hoofdman. Hoe heet die dan? Flauw idee. Een hoofdman uit Capernaum. We hebben het over die gevangenbewaarder, die cipier uit Filippi. Over dat neefje van Paulus. En zo zijn er nog wel een paar. We kennen hun naam niet. En toch heeft God ze gebruikt om heilig te schijnen. Toch heeft God ze gebruikt om anderen tot zegen te zijn. Kijk, in de wereld om ons heen gaat het erom dat je naam maakt. En dat je naam zoveel als mogelijk genoemd wordt. Hè? Het gaat erom dat jouw naam in de top 10 komt als je artiest bent. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Het gaat erom tijdens het WK voetbal dat jouw naam zoveel als mogelijk op het scorebord komt te staan. Afgelopen week ging het over Lionel Messi, die voetballer uit Argentinië, die 3 keer scoorde in de wedstrijd. En daarmee op gelijke hoogte kwam met Miroslav Klose, een Duitser. Als je nou alle WK's op een rijtje zet, dan hebben ze 16 keer gescoord. Hij heeft naam gemaakt. Hij gaat de geschiedenisboeken in. Maar weet je, belangrijker dan dat je naam maakt en dat heel veel mensen je naam op de lippen nemen, is dat je bekend bent bij God. Belangrijker dan de bekendheid van jouw naam is dat je getuigenis tot zegen is. Kijk, deze tiener uit Damascus is niet bekend. Maar wat was zijn belangrijke schakel, hè, voor Naaman? En God gebruikt haar als een middel in zijn hand om zijn naam bekend te maken. En mijn vraag aan jou is, zou jij dat ook niet willen? En nee, dan gaat het dus niet om de vraag, kan ik veel betekenen, kan ik groot zijn, kan ik belangrijk zijn? Maar dan gaat het om de vraag, zou je de Heere willen dienen? En dan zit het geheim niet in het grote van het middel. Maar het geheim ligt in de afhankelijkheid van de grote God, die kleine, kwetsbare middelen inzet, zondige mensen gebruikt. Paulus laat dat zien, hè, in de Korinthebrief. Hij zegt, weet je, God heeft een voorliefde, niet voor het sterke, voor het machtige, maar voor het zwakke, waarvan heel veel mensen zeggen, nou, wie is dat het nou? En Paulus zegt tegen de Korintiërs, jullie weten toch nog wel hoe ik gepreekt heb, dat was allemaal niet zo groots en ik beefde vaak als een rietje, het stelde niet veel voor en toch, de Heilige Geest heeft die woorden willen gebruiken en zo was het toch een betoning van geest en kracht. Hoor je dat? Het geheim om tot zegen te zijn ligt niet in jouw power, ligt niet in jouw welsprekendheid, ligt niet in jouw goede woorden, in jouw overtuigingskracht. Maar het geheim ligt in God, die kracht geeft aan je woorden. Ja, maar werken je woorden dan altijd iets goeds uit? Is het dan altijd zegenrijk als je een loods wil zijn en barmhartigheid verspreidt? Is dan iedereen begripvol? En worden anderen dan altijd in beweging gezet de goede kant op naar de Heer Jezus toe? Nee, helaas niet. Er kan ook sprake zijn van verzet en vijandschap. Er kan sprake zijn van onbegrip en verharding. En toch, hè? Is wat je zegt en doet niet te vergeefs. Weet je waarom niet? Omdat je het doet voor je meester. Omdat je trouw wilt zijn aan je roeping en heilig wil schijnen. Omdat je het doet uit liefde tot God en de ander. Omdat je wilt lijken op de Heer Jezus. En daarom is hij bij alles omhoog naar de Heer Jezus. Hij kwam naar de aarde om te lijden en te sterven. En nee, hij kwam niet tegen zijn wil in naar de aarde toe. Hij hoefde niet, zoals dat meisje wel, gedwongen moest worden en vastgepakt moest worden om mee te gaan naar Syrië. Maar de Heer Jezus niet. Hij kwam vrijwillig naar vijandig gebied toe. En je verwacht dat Jezus dan wel heel hard zal gaan roepen als hij in vijandig gebied is terechtgekomen. Jullie liggen allemaal verloren. En jullie gaan allemaal verloren door jullie zonde. Net goed. Eigen schuld. Maar nee. Jezus kwam om het evangelie te brengen. Mensen die melaat zijn door de zonde, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Hij komt om hen te reinigen. Daarom liet hij zich neerliggen in de kribbe. Daarom ging die kopje onder, ook in de Jordaan. Daarom werd hij vastgespijkerd aan het vloekhout. Daarom gaf hij zijn leven, stortte hij zijn bloed, zeggen we dan. En zijn bloed, het bloed van de Heere Jezus, reinigt van alle zonde. Kijk, ik ken jouw zonde niet. En ik denk, jij kent ze van mij ook niet. Maar je kent ze zelf wel, toch? Zou je dan niet met David meebidden? Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter zijn dan sneeuw dat vers op de aarde neervalt. Kijk, God gebruikt dat kleine kind in de kribbe van Bethlehem, die ogenschijnlijk zwakke man aan het kruis, om een grote verlossing aan te brengen. Zie dan bij alles wat er op je pad komt omhoog naar de Heer Jezus. En zou je als je op hem ziet niet verder kunnen? En zou je als je je laat leiden door de Heilige Geest, zou je dan niet heilig kunnen schijnen? In hem, in zijn kracht, kun je als jongere je licht laten schijnen. Dan mag je mond open gaan, dan hoef je niet te zwijgen. Dan verdwijnt angst, dan verdwijnt kleingeloof. Dan mag ik met vreugde omgord, dat is dan een soort van riem om mij heen. Dan mag ik met vreugde omgord niet zwijgen. Zo klinkt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Nog één vraag. Hoe is het verder gegaan met deze tiener? Ik weet het niet. Ik denk ze zal blij zijn geweest en heel dankbaar toen de Aman genezen en wel terugkwam. Misschien heeft ze wel gehuppeld. Misschien hebben ze samen ook wel een lofzang gezongen. Werd dit meisje toen als een dochter voor naar Aman? Of is ze teruggegaan naar Israël? Hoe dan ook. De Heere zal voor haar hebben gezorgd. Of dat nou in Syrië is geweest of in Israël. De Heere heeft voor haar gezorgd. Tot in het hemels Jeruzalem. Ja toch? Want wat zei Jezus ook alweer? Die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. En dat woord blijft staan, ook vandaag. Ga zo in afhankelijkheid van hem verder. Ga met God en hij zal met je zijn. En laat ons dan overal, alom, zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat we op zijn naam vertrouwen. Die naam, zo heilig, zo groot, zo goed. Amen.